U luistert naar de podcastserie Over Godfried Bomans Gesproken, een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Voorzitter Fred Berendsen gaat in gesprek met diverse gasten over het leven en werk van de beroemde schrijver. Voor meer informatie over Godfried Bomans en het genootschap kunt u kijken op www.godfriedbomans.nl. Wij wensen u veel luisterplezier.
We zijn hier op bezoek bij Hans Wiegel, de politicus Hans Wiegel, voor de podcast Over Godfried Bomans Gesproken. We zijn hier omdat Godfried Bomans, Hans Wiegel, ook heeft beschreven, toen hij in 1971 op bezoek ging bij de diverse lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. In het boekje De Man met de Witte Das en Spelen in de Zandbak van de Nederlandse Politiek, zijn al die stukken die Godfried geschreven heeft door de lijsttrekkers opgenomen. Meneer Wiegel, hartelijk dank dat wij hier mochten komen en dat u ons te woord wil staan over Godfried Bomans.
Hartelijk welkom.
Het stuk wat hij over u geschreven heeft in 1971, dat heeft u toen gelezen.
Nu maar, heb ik het weer herlezen.
U heeft het weer herlezen zelf.
Maar ik wist toch wel dat het er was.
Ja. Want u kunt zich nog wel herinneren dat Godfried bij u op bezoek was?
Jazeker, ik sprak in Zandvoort. Ik reisde het hele land door. Dat was gebruikelijk in die tijd. Meestal waren er 20 mensen. Als ik dan een paar jaar verder was en iets hoger was geworden, waren er soms 1000. Maar ik ben klein begonnen. En ik weet nog heel goed, op die avond daar in Zandvoort zat Godfried Bomans achterin. Dat vond ik heel opmerkelijk, vond het ook mooi natuurlijk. En ik heb ook mijn best gedaan. En wat Bomans over die avond schreef was eigenlijk ook heel aardig. Wordt ook vergeleken met andere politici. En wat hij mij vond als iemand die niet zo fanatiek was. En die ook vond dat andere politici van andere partijen ook wel een beetje gelijk hadden. Nou, die levenshouding heb ik altijd gehouden.
Ja. Schrok u niet toen u hem achterin zag?
Nee, ik vond het spannend.
U vond het spannend?
Ja.
Aha, ja.
Ik denk, misschien stelt hij straks nog een vraag.
En dat deed hij niet?
Dat deed hij niet. Nee.
Heeft u hem de afloop wel gesproken?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik vond dat, hij kwam niet een hand geven. En ik vond het ook zo gek om dan naar hem toe te zeggen, dag meneer Bomans, hoe is het met u?
Oh ja, nee. Ja.
We spelen heeft, daar het spel.
Maar heeft later ook geen contact met u gezocht?
Nee.
Van, ik heb een stukje over u geschreven. En,
nee.
Niet, helemaal niets.
Nee. Sommige, toen het ook uitkwam, sommige kranten hebben er ook nog op geschreven. Maar ja, voor mij is het een hele, het is een kleine, maar een hele leuke herinnering.
Ja, want hij typeert u natuurlijk als, wat zegt hij nou precies?
Over Pieter van Vollenhoven.
Over Pieter van Vollenhoven. Ja, daar begint hij dus eigenlijk.
Zal ik het even voorlezen?
Ja, dat is
u bent
goed.
De tekst
ja,
even kwijt, ja. Zie ik nu. Nee, maar daar begint het stukje mee. In Zandvoort sprak de heer Hans Wiegel, die vanuit de verte enigszins op Pieter van Vollenhoven lijkt, maar van dichtbij weer meevalt.
Ja.
Dat is toch een mooie zin om zo te beginnen?
Ja, met de deur in huis.
Ja, ik vond het ook heel leuk. Maar dat geldt voor die. Hij heeft allerlei politici besproken.
Ja.
Hij heeft ook Van Mierlo besproken. Dat heb ik laatst nog gevonden, ook in de, ik geloof in de NRC of zo. Daarin stond, ik citeer, de heer Van Mierlo, D66, heeft het gezicht van een Leidstudent over wie zijn ouders zich terecht ernstige zorgen gemaakt hebben.
Ja, zo had hij voor iedereen.
Voor iedereen kreeg een duw weg.
Ja. Maar hij schrijft ook.
Maar leuk en aardig.
Ja. Maar hij schrijft ook, de heer Wiegel is de beste spreker van de vier die ik tot dusver beluisterd heb.
Ja, dat vond ik echt iets dat u dat zou zeggen. Ik vond dat ook raar om die zin zelf ook te gaan. Ik was wel apetrots natuurlijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar u zei al, ik heb ook mijn best erop gedaan om zo goed mogelijk over te komen.
Nou ja, je moet altijd een goed verhaal hebben en je moet het zo doen. Maar ja, dat het begrijpelijk is en dat je niet overdrijft en dat je jezelf niet overdrijft. gewoon een prettig dat de mensen zeggen, ja, die man, ik stem misschien nooit op die VVD, maar die jonge Wiegel, vind ik wel een aardige vet, zoiets.
Ja, ja. Ja, want u was eigenlijk geen lijsttrekker toen.
Nee, maar ik misschien dat het, dit moet toch ook een beetje een onthullend programma zijn. Ja. Want ik heb de stellige indruk dat ik in dat rijtje voorkom, dat Vermeerlo dacht, en dat Vermeerlo bedoel ik niet, en dat Godfried dacht, die wordt straks misschien wel de aanvoerder van de VVD. Dus zijn politieke instinct was groter dan vele mensen hebben gedacht.
Ja, hij was vaak zijn tijd vooruit, dat klopt.
Dat is waar.
Dat klopt, ja. En denkt u dat zijn stuk over u ook behulpzaam is geweest bij de verkiezing later tot fractievoorzitter?
Dat denk ik eigenlijk niet.
Dat denkt u niet?
Nee, ik weet ook niet of veel mensen dat toen hebben gelezen, maar ik vond het zelf wel heel mooi.
Ja. Ja, want u eigenlijk was u nummer 13, geloof ik.
Ik stond op 18.
Nummer 18 zelfs,
ja. En we kregen 17 zetels.
Ja.
Dus dat betekent dat ik er net
niet
in kwam.
Uit de boot viel.
Ja, en toen op een gegeven moment ging de VVD weer regeren.
Ja.
Dan werd meneer Witteveen minister. Dus er kwam een open plaats, vrij. Ja. En toen kwam ik er dus in.
En Geertsma werd ook minister?
Ja, die is pas later minister geworden.
Ja.
En Geertsma was toen fractievoorzitter en daarvoor was het ook Soupeus. Die heb ik natuurlijk allemaal nog meegemaakt toen ik jong Kamerlid was.
Ja, ja, u was het jongste Kamerlid?
Ja, 25 jaar, dat was toen. Ja. Jonger kon toen ook niet.
Nou, de vader van Godfried, die was 30 en was toen de tijd
jongste. Zeker wel.
Daarna werd het oud.
Ja, het was ook nog in de jaren 30. Toen was dus de minimumleeftijd die je moest hebben om lid van de Kamer te worden, was 30.
Was 30, ja.
En inderdaad, professor Oud, die was toen ook jong Kamerlid geworden. Hij heeft één ervaring meegemaakt toen hij zelf jong Kamerlid was. Toen zei iemand, ja, hebt u wel genoeg verstand van de politiek dat u daar zomaar in die Kamer bent gekomen? En dat was professor Oud, die was toen echt geen professor nog, was een jong Kamerlid. Die vond zichzelf eigenlijk geweldig, dus die vond dat een toch wel vervelende mededeling.
Ja.
Maar er was ook een verklaring voor, daar vroeg hij naar. Ik zeg, ja, u stelt zoveel vragen aan de regering, u weet gewoon te veel, te weinig. Huh? Oh, dat is zo beetje, dat gevoel had hij.
Ja. En toen werd u de jongste van in het rijtje naar Oud.
Tot ik fractievoorzitter werd.
Toen was ik
nog amper 29.
Ja.
En een paar dagen later 30.
Ja.
Dat was heel lang. Dus ik geloof ook dat nooit echt. Ik weet dat dat later nog veranderd is. Wel is het zo dat later jongere mensen Kamerlid werden, omdat die leeftijd verder officieel naar beneden ging. Maar of er ook jonge fractievoorzitters zijn van 29, dat weet ik eigenlijk.
Nee, ik las dat Nelly Smit-Kroes na u. De jongste VVD'er.
Ja, die is drie jaar jonger dan ik.
Ja.
Ja. Tante Neeltje.
Ja. Tante Neeltje, dat durf ik niet te zeggen.
Ik wel.
Hij schrijft ook over u in het stuk dat u de enige was die ook meende wat u zei.
Ja, maar ik denk dat als je niet meent wat je zegt, dan dat zien mensen meteen.
Ja.
Kijk, je hoeft niet alles te zeggen wat je vindt, maar wat je vindt moet wel waar zijn. En ik sprak altijd, toen ook de tijd, maar dat doe ik nog steeds, redelijk eenvoudige woorden, begrijpelijke taal. Sommige mensen zijn het dan daar ook niet mee eens, maar dat geeft ook niks. Ze hoeven het niet met je eens te zijn als mensen die horen, als die maar snappen wat je zegt.
Ja.
En als ze natuurlijk ook het gevoel hebben dat ik meen wat ik zeg, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Er zijn natuurlijk ook politici die kletsen maar een eind weg en die jokken ook een beetje. Maar gewone mensen zijn altijd veel slimmer dan we denken.
Ja. Maar u was ook heel gevat in uw opmerkingen vaak. En dat had u ook wel gemeen met vader Bomans. Die had dat dan ook wel.
Dat heb ik ook gelezen.
Ja.
Ja. En vader Bomans had was niet alleen heel gevat, maar hij, ik geloof ook dat dat ook nog voorkomt in dat boek wat Godfried is gegeven. Althans, dat zijn vader had toen onder andere eens op een rijtje gezet hoe je anderen te woord kunt staan.
Ja.
Mag ik er vier van die opmerkingen heeft Godfried opgeschreven en die komen uit de mond van zijn vader.
Ja.
En de eerste is, dit is wel waar, maar het is niet de hele waarheid.
Ja.
Als je zo interrupeert, als iemand bom, 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 een verhaal aan het houden is, dan heb je hem te pakken.
Ja, ja.
En Godfried Bomans, zijn vader, had ook een keer gezegd, ik kan een heel eind met u meegaan, maar ergens splitsen zich onze wegen.
Ja.
Nou, dan is dat eigenlijk heel vriendelijk, hè, in een discussie met iemand anders. Je geeft het feit aan dat je wat anders denkt, maar wel dat je toch een tijd met iemand kunt meegaan. En een derde is, op zich is dit juist, maar het ligt gedeeltelijk op een andere vlak. Dat is ook zo'n, als je zo'n woord, zo'n zinnetje naar je toe gegooid krijgt, weet je ook niet zo gauw wat je vinden moet.
Nee.
En de vierde en laatste die ik zou willen noemen, zeer goed, al moeten we oppassen hierin niet te ver te gaan. Nou, dat zijn allemaal, kijk, dat zou Godfried zelf ook hebben kunnen zeggen.
Ja.
Maar het is zeer bruikbaar, het zijn heel bruikbare teksten in een debat wat je hebt.
Ja, ja, en dat heeft hij zelf bedacht. En tegenwoordig krijgen allerlei mensen mediatraining en debatcursussen.
Ja, zeker, ja, ja. En het, mensen die leggen ernaar wat je moet zeggen en wat je moet doen en hoe je je aan moet kleden.
Ja. Hè?
Ik weet niet of de luisterkijkeraars ook laatst hebben gezien zo'n bijeenkomst van de VVD. Nou, was onder andere de heer Rutte aanwezig. En de fractievoorzitter in de Tweede Kamer ook. En die hadden witte gymschoenen aan en een spijkerbroek en een open boord. Denkend dat zo'n outfit ertoe leidt dat je meer stemmen krijgt. Quod non.
Ja.
Ik kan dat onderstrepen met een gesprek wat ik een keer met Marcus Bakker heb gehad. Marcus Bakker komt ook in die serie.
Ja, van de CPN. Ja.
Ja, was een van de beste kamerleden.
Ja.
En op een gegeven moment stonden wij achter dat groene gordijn. Dat had je vroeger in de Tweede Kamer. Stond ik meestal een sigaartje te roken en hij een checkie te draaien. En zo had ik mijn sigaar laten liggen ergens. En toen heeft Marcus, die stond dus voor mij een checkie te draaien. En toen was er zo'n kamerlid, die had een spijkerpak aan. Dat is dus allemaal 70 jaar of zo. Hè? En toen zei ik, als een soort plagerijtje, is dat niet wat voor jou, zo'n spijkerpak? Toen was hij heel serieus. Want hij zei, onze kamerleden van de CPN, die worden door hun kiezers gewaardeerd en gerespecteerd. En die kiezers willen ook dat hun kamerleden er netjes uitzien.
Ja.
En dat is een waar woord.
Ja.
Dus al die fratsen om er modernistisch uit te zien, is allemaal niet goed. Mij hebben ze dat ook een keer gelapt. Het ging niet zo ver, maar ik vond het bezopen genoeg. Toen was ik fractievoorzitter, dan moest ik op de televisie, dat was een partijuitzending, hè, die had je dan. En toen zei zo'n vent, mannetjesmaker, die zei, ja, dan moet u een kooltrui aantrekken. Ik zeg, man, ik heb nog nooit een kooltrui aangetrokken en ik doe het ook niet. Ja, maar dat is zo, staat zo modern. Ze gaat toch op met je kletskoekerij. Het hangt er vanaf wat je zegt. En hoe je het zegt. En voor het overige vind ik ook dat je er gewoon netjes moet uitzien.
Ja, ja, ja. Er ligt eigenlijk ook een beetje de uitspraak van Godfried in verlengd over de koningin. Hij vond het helemaal maar niets dat Juliane op de fiets reed.
Nee.
Want hij zegt, ja, we hebben niks aan een gewone mevrouw.
Nee.
Ze moet echt koningin zijn.
Ja,
en het ligt een beetje op elkaar
verlengd. Ja, maar dat koningin Juliane was zo dat ze dat, ze wilde ook graag gewoon zijn.
Ja.
Dat zei ze ook. Ze was ook tegen het protocol.
Ja.
Daar kon ze vreselijke teksten over. Maar aan absoluut heel anders dus het koningschap doen dan bijvoorbeeld haar dochter, hè, Beatrix. Ja. Die dus absoluut niet op die gewone actie heen ging. Ik heb één keer Juliana, toen was ze geen koningin meer, meegemaakt. Het was op bezoek in Friesland. Ik was toen commissaris. Toen gingen ze op, zo'n tehuis met allemaal oude mensen. Ze wel goed. En de directeur van die tent, die begeleidde dan de koningin. En dan kun je bij zo'n oude mevrouw. En die zei tegen die baas van de tent: wat leuk dat je je zuster nog meegenomen hebt. Nou, dat vond Juliana fantastisch.
Ach.
Dat ze zo werd neergezet.
Ja,
was ook wel heel leuk. En ze was een heel pinter mens trouwens.
Ja. In het boek staat ook een leuke anekdote met vader Bomans en Wilhelmina. Heeft u dat ook gelezen?
Nee, dat...
Wilhelmina was op bezoek. Hij zat toen in militaire dienst in de buurt van Den Helder. En toen was ze op bezoek. En toen wilde ze dus een kijker hebben, een verrekijker hebben, om over zee te kijken. Want daar zou de mogelijke vijand ook vandaan kunnen komen. Het is de Eerste Wereldoorlog.
Ja, ik begrijp het.
En die had vader Bomans niet bij zich. Had wel de koker waar eigenlijk de verrekijker in zou moeten zitten.
Ja.
Maar die had hij volgedaan met kwattarepen.
Echt waar?
Ja. En,
help.
Dus ze eiste dus die kijker en zei, die heb ik niet bij me. En,
wat is dat dan?
Nee, dat staat ook mooi beschreven. Ze ging niet in discussie, ze herhaalde gewoon de vraag.
Aha, oh wel.
En toen moest ze die koker overgeven en toen ontdekte ze dus al die kwattarepen in die koker. En toen zei ze onverstoorbaar, daar is ons staatsgeld niet voor bestemd of zoiets dergelijks.
Oh jee.
En ze bleef dus koningin.
Ja, dat was Wilhelmina natuurlijk.
Ja,
ook.
Precies. Ja.
Dit is een advertentie. Word nu lid van het Godfried Bomans Genootschap en u krijgt toegang tot 2 bijeenkomsten per jaar in Haarlem. Daarnaast ontvangt u 2 maal per jaar het clubblad De Godfried en een eindejaarsgeschenk. Dit alles voor slechts €30 per jaar. U kunt zich opgeven als nieuw lid via www.godfriedbomans.nl.
Over spreken gesproken, Godfried heeft ook nog 4 adviezen gegeven voor een spreker.
Aha.
Behalve die 4 die u net oplas, voor interrupties en dergelijke, zei hij ook nog, je moet niet te vroeg komen.
Ah,
als een spreker 15 minuten al te zien is voordat hij het woord kan voeren, verliest hij zijn magie.
Ja, ik heb het nog even nagelezen, dat klopt, ja. En hij heeft gelijk.
Ja.
Ik heb het ook nooit gedaan. Het moet een spanning zijn. Dus ik zat daarachter en ik had een beetje koffie te drinken met het bestuur en zo, die allemaal poepzenuwachtig uiteraard waren. De zaal liep vol. Maar in de tijd dat er 1.000, 2.000 mensen kwamen. Hè? En op een gegeven ogenblik, nou, dan ging het licht een beetje lager. Dat vond ik ook wel mooi staan. En dan deed het gordijn open. En dan kwam ik binnen. En deed ik zo tegen de bevolking. Donder een ovatie. Maar dat is, je moet niet van tevoren. Je moet er ook niet tussen gaan staan.
Nee. Je moet een beetje entree maken.
Zo is het.
Ja. Van vader Bomans, die kwam van achter uit de zaal.
Dat
was toen de tijd.
Dat is ook een mooi systeem, want dan kun je helemaal langzaam naar voren lopen.
Ja.
En er is altijd wel iemand die je herkent.
Ja.
Niet waar? Zeker als je Godfried Bomans vader bent. En dan gaat iemand klappen. Nou, dan gaat het mensen steeds harder klappen. Dus de ovatie wordt steeds groter.
Ja.
Dus de vader van Godfried was ook een goed toneelspeler.
Hij was een goed toneelspeler. En hij beschrijft dan ook dat de mensen buiten al begonnen te klappen, waardoor de mensen binnen al naar achter gingen kijken gaat hij komen, gaat hij niet komen.
Leuk, mooi. Ja.
Een soort van Sinterklaas antwoord.
Ja, precies. Dus, precies. Heel goed.
Tweede schrijft, wat Bomans schrijft voor een spreker is, je spreekt een zaal toe als een leeuwentemmer, die vaak zijn vak verstaat en rustig zijn dieren toespreekt.
Ja. Je moet ook je moet hem in rusten, maar helder, maar niet opgewonden vooral, moet je je verhaal houden. En dan krijg je vanzelf, zijn ze dan onder de indruk en zijn ze rustig en luisteren ze. Een enkele keer, het zal Godfrieds vader niet meegemaakt hebben, maar in mijn tijd werd je ook toegesproken door de zaal.
Mm-hmm.
Ik heb dat een keer meegemaakt in Nijmegen. Er waren 2000 van die rode studenten daar, want Nijmegen was toen ook al een rode stad.
Ja.
En daar ineens, die zaal was half donker, dus ik kon ook gewoon niet goed zien wie er allemaal riep en één op geen koorde ik iemand roepen. In de verte zag ik hem ook. Lul! Riep hij. Nou, die keurige VVD'ers daar, die nou, dit kan helemaal niet, hè. De eerste twee waren VVD'ers. De rest was allemaal andere rapalje. En ik weet nog heel goed dat ik toen zei tegen de inspeciënt, zou u het licht een beetje groter willen maken? En dan stond dus een jongen, een hele lange, dunne jongen. En die zei ik, riep u dat? Ja, zei de jonge man. En toen zei ik, wat aardig dat u zich voorstelde. Mijn naam is Hans Wiegel. Ja. Boaf!
Ja, ja, ja.
Dat is al gewonnen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook die gevatheid, hè, waar we het eerder over hadden.
Ja, moet je een beetje geluk hebben.
Hij schrijft ook, een goed spreker stelt zijn publiek gerust. Mm-hmm. Langzaamaan wordt zijn greep vaster, zijn mm-hmm. zinnen korter. En zo drijft hij de kudde bijeen in de ban van het woord.
Nou, dat is heel mooi gezegd, ja. 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 Ja, hij kon het dus ook. Hij wist dus ook hoe het moest. Er zijn maar weinig politici die dat goed kunnen.
Ja. Bomans kon dat natuurlijk ook.
Fantastisch.
Ja, die
heeft dat natuurlijk van zijn vader.
Ja, 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 inderdaad. Ja.
Leuk.
En het vierde advies was, een spreker moet ook iets in de hand hebben. Een bril bijvoorbeeld. Zet de bril halverwege op je neus, bedenk je dan en berg hem terug op. Ondertussen je zin een totaal andere wending gevend. Het manoeuvre suggereert een improvisatie en brengt deze zichtbaar in beeld.
Ja. Zo.
Ja.
Ja, nee. Ik deed het zo, dat heb ik nooit gedaan, maar... ik kan me voorstellen dat het werkt.
Ja, had u ook iets in uw hand? Papier?
Nou, ik had iets heel anders. Ik had een rode zakdoek. Die heb ik niet speciaal voor u omgedaan. Die had ik bij me. En die had ik altijd mee op zo'n vergadering. Nou, dan hield ik daar een verhaal. En ineens haal ik die rode zakdoek tevoorschijn. Lachen, meneer.
Ja, wel. Dat kan ik me voorstellen.
Ja, maar het is gewoon een gek... Een gek ietsje.
Heel gek, ja.
Dat vonden mensen wel lollig.
Ja, ja, dat had Bomans ook. Dan deed hij een koffer open en kwam eerst een pyjama uit.
Zoiets,
ja.
Oh, wat leuk.
Ja, ja, ja. Ik heb u net een stukje gegeven. Het heet Het Kamerlid.
Ja.
Met het verzoek of u dat wil voorlezen.
Juist. Is het een stukje geschreven door Godfried?
En het is een stukje geschreven door Godfried in 1957, geloof ik al. Ja. Of in 56, dus dat was 56 zelfs. Dat was
lang geleden.
Is al heel lang geleden, dat is 60 jaar geleden, dan 60 jaar geleden.
Ja, 10 jaar voordat ik in de politiek ging.
Ja, maar misschien staan er stukken in waarvan je denkt, ja, dat is nog steeds zo, of juist totaal niet.
Nee, nee. Dus ik moet het voorlezen?
Als u dat wilt.
Ja, natuurlijk. U hebt het gezag in handen. En als ik iets vind van dit is echt kul...
Dan zegt u dat bij.
Dan zullen we dan graag het iets netter zeggen.
Dan willen we dat graag horen.
Als u dit leest, liggen er 10 mensen in Nederland onder de wol. Het zijn de lijsttrekkers. Hun gezinsleden bewegen zich op de tenen door het huis. Vader slaapt. Ruim een maand heeft hij aan de lijst getrokken, avond aan avond. En nu slaapt hij. Dat u hebt de P vergeten.
Ja, de P is vergeten. Ja.
Dus dat, en nu slaat hij. Dat lijkt me helemaal, dat kan niet. Hè? Dan moet u veranderen als u weer eens bij iemand langs gaat. De melkboer zet voorzichtig de flessen neer. De bakker levert met een bekommerd gezicht zijn broodjes af. Van tijd tot tijd werpt de vrouw van de lijsttrekker een steelse blik door de kier van de slaapkamerdeur. Nou, dat vind ik heel gek, want ik weet dan wel, als ik er ook wel in bed lag en in slaap was gekomen, dan was mijn vrouw gewoon naast mij blijven liggen. En was echt niet weggegaan. En had ze me ook niet vanuit de verte nog eens een keertje bekeken. Vader slaapt nog steeds. De kinderen van de lijsttrekker hebben om te ballen een andere tuin gekozen en kaatsten daartegen een blinde muur. Een passerende hond wordt het zwijgen opgelegd en intussen slaapt vader. Soms wordt hij even wakker en mompelt meer huizen, bezitspreiding, handen af van Nieuw-Guinea. Nou, dat zal mij nooit overkomen zijn, nee. Want als ik sliep, dan sliep ik. En als ik aan iets dacht, en misschien dat ook in een woordje riep, ging het nooit over vervelende politieke dingen. Nee, als ik sliep, dan sliep ik.
Okay.
En dan legde ik alles weg. Maar dan ziet hij de rozenknopjes van zijn eigen behang, dat klopt, glimlacht en draait zich op de andere zijde. Het is niet meer nodig. Hoe ziet zo'n lijsttrekker eruit in zijn pyjama? Het is een ontroerende gedachte. Duizenden vrouwen zouden hun stem gegeven hebben als ze geweten hadden hoe lief hij eigenlijk is. Maar hij heeft die weg versmaald. Met vurige blik en gebalde vuisten heeft hij voor tientallen zalen gestaan en niemand te vermoeden gegeven dat hij eigenlijk een man is in een pyjama. Dat is wel een idee. Ja. Zou dat natuurlijk zijn geweest dat om een keer gewoon in pyjama binnen te komen.
Ja.
Op zo'n congres of zo. En ze hebben wat anders dan zo'n rare broek aan.
Ja,
en van die witte schoenen aan en al die dingen meer. Ik ben de draad kwijt.
Dat scheelt
hem duizenden stemmen. Want vrouwen vullen graag het hokje in van een weerloze, een lieverd, een rood-wit gestreepte kneutertje onder de wol. Hoeveel vrouwen hadden zijn vakje met rood opgevuld als ze hem zo gezien hadden. Maar nee, hij heeft gesproken, kloek, mannelijk, beginselvast. En praatjes vullen geen gaatjes. De lijsttrekker is nu wakker. Hij kijkt naar het wriemelen van de zon over de vloer en langs het porselein van de wastafel. Hij kijkt naar een barst in het plafond en naar een vlieg die over een plastic steeltje van zijn tandenborstel loopt. Gadverdamme. En daar op het uiterste puntje in minuscule bedrijvigheid zijn vleugeltjes poetst. Hij kijkt naar de microscopische vakjes waar uit het beddenlaken geweven is en vult ze één voor één in. Maar huizen, bezitstrijding, handen af van Nieuw-Guinea. En opeens ziet hij het beertje van zijn jongste zoon. Het is een bruine, pluizige beer met stijve pootjes en glinsterende kraalogen. Het dier steekt zijn stompe snoet om de kamerdeur en knikt bedachtzaam. De lijsttrekker knikt terug en wacht gespannen, want hij weet, beren van 7,5 gulden kunnen dit niet. Hier steekt iets achter. En inderdaad, daar komt de jongste zoon van de lijsttrekker behoedzaam tevoorschijn. Hij werpt, zodra hij ziet dat vader wakker is, onstuimig zich tegen de muur, gaat regelrecht op het bed af en omhelst de afgetopte vertegenwoordiger. Wel gefiltreerd, zegt hij. Wat een lief jongetje moet het zijn. Ja. Zeg, kom je beneden? Nu sprak zijn vader al met je aan. Dat kan toch niet in die tijd?
Dat lijkt me
nergens naar.
Er
is een taart. Ik ben die taart kwijt. Waar staat die taart?
Laatste regel van jouw linia.
De lijsttrekker zwaait zijn benen het bed uit en daalt in zijn gestreepte pyjama glorieus de trap af. En meteen stroomt het huis vol geluid. Vader komt. Deuren slaan, schoenen klotsen. Er klinkt verward gejuich. En daar verschijnt de lijsttrekker op de drempel van de huiskamer. Hij overziet alles met de blik die hem slechts eens in de 4 jaar zo beschoren is. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn buren, zijn naaste vrienden en zelf oom Frits, Bolkestein waarschijnlijk, en met wie hij meende verkoeld te zijn. Zij allen staan recht overeind en juichen hem toe. Er zijn bloemen, er zijn pakjes, er zijn linten en kransen. En ja, er is een taart met het cijfer van zijn partij in suiker erop. En de lijsttrekker, die een maand lang flink geweest is, die koel moest blijven onder de verguizing van zijn tegenstanders, koel op de ovaties van zijn partijgenoten, die de vuile stukjes onbewogen las En de nog vuilere stukjes onbewogen schrift voelt zich even duizelig worden. Hij staat daar in zijn gestreept pakje als een bevrijde uit de cel van één mening, één gedachte, één programma. En kijkt de kamer in. En opeens voelt hij, ik ben kamerlid. Niet van de tweede en niet van de eerste. Maar van die ene kamer waarvan wij allen deel uitmaken. En die ons als haar onvervangbare lijsttrekker beschouwt, die van ons geen redenvoering verwacht, geen programma, geen beginselverklaring vraagt, die eenvoudig op ons temt, elke uur van de dag en tot onze dood toe. En daarom, zou ik daarmee het verhaal willen afsluiten, zeg ik u, mijn heren, die niet gekozen zijn, wees niet bedroefd, wat deksel. Dit was maar politiek. Sta op uit uw bed en kom naar beneden. Gij zijt kamerlid en uw kiezers wachten u. 1956.
Ja, 1956.
Dat is een tijd geleden.
Dat is meer dan 60 jaar geleden.
Maar zo, zo lyrisch en zo aardig en zo origineel wordt tegenwoordig niet meer geschreven. Over politici en over hun leven.
Nee, dit is inderdaad gewoon vanuit de huiselijke sfeer geschreven.
Leuk, ja. Ja.
Als een gewoon mens.
Ja, zeker.
Ja.
Mooi.
Nou, dank u wel. Ook voor het commentaar zo tussendoor. Dat was wel erg grappig. Ja.
Dank u wel.
Denkt u dat Godfried een goed politicus zou zijn geweest?
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik denk dat als hij daar in die zaal had gezeten, moeten ze die nieuwe zaal in uw hoofd hebben zetten. Weet je, met die blauwe plastic stoelen. Maar schots en scheef zit die zaal uit elkaar. Heel anders dan die oude zaal. Maar stel nou eens voor, in die huidige zaal, hè, als daar Godfried Bomans zou zitten. Met al die lui die door elkaar roepen, die intussen in televisietjes zitten te kijken. Of misschien wel in hun neus of ergens anders zitten te pulken. En die op een rij staan als ze moeten interrumperen. Nou, ik denk dat die gillend zou zijn weggelopen.
Ja, ja. En u zelf? Zou u daar nu kunnen aarden?
Dat zou ik absoluut niet doen.
Nee.
Ik heb als minister nog geprobeerd tegen te houden, die nieuwbouw. Maar dat is me niet gelukt, die Kamer besliste zelf. En die huidige zaal die er nu is, dat zal ongetwijfeld een prachtige zaal zijn in Oekoboekoeland. Maar niet in het Koninkrijk der Nederlanden.
Oké. Okay. Nou, ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een fantastisch gesprek, dag, zo met u.
Ik heb mijn best gedaan.
Ja, zeker. Heeft u zeker gedaan. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Met plezier.
Dit was een aflevering van de podcastserie over Godfried Bomans gesproken. Een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Gespreksleider Fred Berendsen. Productie Sisire Bestebreur. Wilt u lid worden van het Godfried Bomans Genootschap? Ga dan naar www.godfriedbomans.nl.